Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 69ste psalm, het 9e vers. Versmaadheid breekt en scheurt mij het hart van een. 69 vers 9. Het woord Gods uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, het 27ste hoofdstuk, de versen 39 tot en met 50, Matteüs 27, vers 39 tot en met 50, en daarna uit Hebreeën 10, de versen 19 tot en met 22. Allereerst dus Matteüs 27 vanaf vers 39 tot en met 50 en dan Hebreeën 10 vanaf vers 19 tot en met 22. En in aansluiting op de schriftlezing zingen we Psalm 65, het tweede vers. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. En die voorbijgingen lasterden hem, schuddende hun hoofden en zeggende: Gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos uzelf. Indien gij de zonen God zijt, zo kom af van het kruis. En desgelijks ook de overpriesters met de schriftgeleerden en ouderlingen en fariseeën, hem bespottende, zeiden: Anderen heeft hij verlost, Zichzelf kan hij niet verlossen. Indien hij de koning Israëls is, dat hij nu afkomen van het kruis, en wij zullen hem geloven. Hij heeft op God vertrouwd, dat hij hem nu verlossen, indien hij hem wel wil, want hij heeft gezegd, ik ben Gods zoon. En hetzelfde verweten hem ook de moordenaars die met hem gekruisigd waren. En van de zesde uren aan werd er duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. En omtrent de negende uren riep Jezus met een grote stem, zeggende, Eli, Eli, lama sabachthani, dat is, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En sommigen van die daar stonden, zulks horende, zeiden, deze roept Elia. En terstond een van hen toelopende nam een spons, en die met edik gevuld hebbende stak ze op een rietstok en gaf hem te drinken. Doch de anderen zeiden, houd op, laat ons zien of Elia komt om hem te verlossen. En Jezus wederom met een grote stem roepende gaf de geest. Tot zover de schriftlezing uit Matteüs en nu uit handeling uit Hebreeën. Beginnend bij vers 19, dewijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, op een verse en levende weg welke hij ons ingewijd heeft, door het voorhangsel dat is door zijn vlees, en dewijl wij hebben een grote priester over het huis Gods, zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten en het lichaam gewassen zijnde met rein water. Gods dat we vanavond mogen overdenken op deze goede vrijdag vinden we in het 27e hoofdstuk van het Matteüs-evangelie en daarvan het eerste gedeelte van het 51ste vers. Matteüs 27 vers 51a, waar wij lezen, en ziet het voorhangsel des tempels scheurde in tweeën van boven tot beneden. We willen samen over de bediening van het woord des Heren Gods onmisbare zegen bidden. Zuster Verhagen heeft voorbeden gevraagd. Het is voor haar wel een teleurstelling dat ze nog altijd in het ziekenhuis moet blijven en dat het onderzoek altijd nog maar door moet gaan, omdat de oorzaak van haar kwaal nog niet gevonden is. Laten wij samen bidden. Heere, we mogen tot u komen als bidders, als smekelingen, op deze goede vrijdagavond. Ja, geef dat wij echt die gestalte mogen kennen. En dat we die plaats mogen innemen van smekelingen aan uw genade troon. Vanavond mogen we immers gedenken dat uw troon een genade troon is. En dat de Heere Jezus daarvoor gezorgd heeft. En dat vanwege datgene wat hij op zijn sterfdag heeft verricht, het nu ook gezegd kan worden, laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Zonder het kruisoffer van de Heere Jezus Christus zou dat nooit gezegd kunnen zijn. Zou het nooit als een aansporing in de Bijbel kunnen hebben staan, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan. Heren, want als de Heere Jezus Christus zichzelf niet geofferd had op het altaar van Golgotha, dan zou uw troon alleen een troon van gericht zijn voor zondaren. Wat kon een zondaar dan verwachten? Wat kon een overtreder van uw heilig gebod, een schender van uw heilige wil, een opstandeling, een vijand van u verwachten? Heere, dan zou de toorn Gods, die vanwege de zonde op ons ligt, ook op ons moeten blijven liggen. En dan was er geen mogelijkheid om verlost te worden. Dan was er geen offer voor de zonde. Dan was er geen betaling voor de schuld. Dan moesten we het allemaal zelf doen. Dan moesten wij het voorhangsel scheuren en dat zou niet kunnen. Maar nu het Goede Vrijdag geweest is en nu het evangelie van de gestorven zaligmaker in de schrift staat en nu het jaarlijks verkondigd mag worden, ja, nu het eigenlijk altijd weer elke zondag de achtergrond van en de diepe inhoud van de prediking mag uitmaken, nu is het mogelijk om te komen, Heere, tot u te naderen met gebeen. Met smekingen tot u te bidden om ontferming. Nu is het mogelijk om een beroep te doen op uw barmhartigheden die vele zijn. Nu mogen we vragen, Heere, aangezien gij het zelf betuigd hebt, dat gij een welgevallen hebt in het werk van uw Zoon en dat u zijn offer hebt aanvaard. U hebt hem immers opgewekt uit de doden, Heere. Nu ge het zelf betuigd hebt dat ge in gunst en niet in wraak uw lust hebt en dat de hitte van uw gramschap geblust is, nu mogen wij u bidden, Heere, ook voor deze kerkdienst. Zie op ons in gunst van boven. Wees ons toch genadig, Heere. Heere, laten we dat mogen ondervinden ook vanavond. Ja, dat u genadig zijt. En dat u, omdat u genadig bent, uw geest ook wilt zenden in onze harten, om het gepredikte woord toe te passen en te heiligen aan ons verstand, aan ons hart. Ja, dat we er zo de vrucht van mogen hebben, de kracht van mogen kennen. Wees in ons midden, Heere, we hebben er geen recht op. Dat zullen we u ook moeten belijden. Ook op de Goede Vrijdag, ja, juist op die dag waarop de Heere Jezus Christus de schuld betaald heeft, zal uw kerken toch ook oprecht moeten leren belijden, gedaan te hebben wat kwaad is in uw ogen. Heere, daarom, het past ons om in ootmoed, het past ons om met verbrokenheid des harten en om in verslagenheid des geestes tot u op te zien. En genade mag nooit vanzelfsprekend worden. Genade is altijd duur verworven. O, doe het ons beseffen, Heere. Doe er ons wat van beleven. Dat als gij genade bewijst, gij dat altijd doet aan onwaardigen. En als gij uw gunst betoont, gij dat altijd doet aan mensen die alles verbeurd hebben. Mogen we dat ook beseffen, Heere. Opdat we in ware verwondering en in aanbidding die zaligmaker mogen leren roemen en prijzen. Want hij heeft het gedaan. Alles wat er gedaan moest worden, hij heeft het verworven, het heil voor zijn ganse kerk. Hij heeft de geest verworven, hij heeft de opening van het gesloten hart verdiend. Hij heeft genade en gunst mogelijk gemaakt voor onwaardigen. O Heere, wij bidden u dat onze ogen ontsloten mogen zijn voor hem die het alles heeft verworven. En dat in zo'n weg, terwijl hij zo moest lijden, terwijl hij die zware weg van lijden en sterven moest gaan. Hij is bespot, hij is gegezeld, hij is gekruisigd, hij is verraden, hij is verlaten, ja zelfs van God verlaten geweest. En zo heeft hij het alles verworven, wat een arm en ellendig zondaar nodig heeft, om weer voor God te kunnen bestaan, om in genade te worden aangenomen. Heere, leer ons uw lijden recht betrachten. En als we dat leren, inderdaad in deze zee verzinken onze gedachten. Dan is er geen einde aan de maat van het lijden. En dan is er geen begrip van de grootheid van uw goedertierenheid. En van de grootheid van uw zondaarsliefde. Heren, dan kunnen we het nooit begrijpen, maar dan zullen we het leren aanbidden, bijzonder, als door uw Heilige Geest het heil toegepast wordt aan onze harten, en we zullen die dichter nazeggen, waarom was het op mij gemunt? Heren, we bidden van u dat gij iets van die dingen wilt schenken, als uw woord vanavond geopend mag worden, als de schriften mogen opengaan en als de prediking van die gezegende zaligmaker in onze oren mag klinken. Help hem die uw woord te brengen heeft en geef dat het ook in het midden der gemeente verstaan mag worden. Heere, gebruik het ook om onbekeerden te bekeren. Want ach, als we op zo'n grote zaligheid geen acht slaan, dan blijft er ook geen slachtoffer meer over voor de zonde. En dan zullen we nooit kunnen ontvlieden. Heren, als we dan de weg geweten hebben. En als we op de Goede Vrijdag de weg weer opnieuw gewezen gekregen hebben. En we leren hem niet bewandelen. Wat moet er dan van ons terechtkomen, Heren? Daarom wij bidden van u dat gij met ontferming bewogen wilt zijn over onbekeerden. O, u hebt het recht om tegen hen te toornen. U hebt het recht om uw barmhartigheden door uw gramschap toe te sluiten. Want onbekeerd zijn is een groot kwaad. En ongelovig zijn is de grootste zonde. En zolang uw roepstemmen al in de wind te slaan. En zolang de lokstem van het evangelie al te verachten, Heren. Het is verschrikkelijk. Maar, o God, gij zijt toch een barmhartig God ook. En daarom wij bidden van u dat gij genadig denken wilt aan hen die nog een gesloten hart hebben en voor wie de Heere Jezus nog niets betekent en die de waarde van dat bloed en van dat offer van de Heere Jezus zelfs in de verte nog niet eens zien. Wilt u ze bekeren, Heere, voordat het te laat is? Houd ze staande, breng ze tot verandering, tot omkeer en wilt ge uw genade verheerlijken zoals ge het bij die moordenaar deed, die eerst meespotte, maar die een bidder werd. Dat kan toch nog, zoals u het bij die hoofdman deed, die de leiding gaf bij de terechtstelling van de Heere Jezus, maar die Golgotha niet verliet nadat hij gezegd had, waarlijk, deze mens was Gods zoon. Zo kan het toch nog, Heere. Werk dan heerlijk en krachtig in ons midden en geef een ieder van ons, wie we ook zijn, iets te proeven en te smaken van dat evangelie dat u ons op deze dag laat verkondigen. Bewaar ons voor de zonde en voor alles wat ons van u en van uw woord zou kunnen afhouden. En wees zo zelf in ons midden. Wees ook met hen die hier niet kunnen zijn. We denken aan onze zieken. Heere, u weet wie we bedoelen. U weet wat hun omstandigheden zijn. Het zij dat ze in het ziekenhuis liggen. Het zij dat ze thuis zijn of elders. Weest u ze allen nabij. En bijzonder vragen we u dat voor haar die opnieuw in het ziekenhuis moest worden opgenomen en hoop had gehad dat ze toch in ieder geval met deze dagen thuis kon zijn om zo ook de prediking mee te mogen maken, maar die te horen kreeg dat dat niet kan. Heere, weest u ook haar nabij en goed en wil ook haar genadig gedenken. Keer in haar lot brengen, de behandelingen zegenen, Heere, het medicijn laten vinden, opdat het ook voor haar alles nog goed mag zijn voor lichaam en ziel. En denk zo aan haar. Denk aan ons allen, Heere. Want of we ziek zijn of dat we gezond zijn, ach, we zijn zo afhankelijk van u. En we bewegen ons niet tenzij gij het ons toelaat. En we ademen niet tenzij gij het ons toestaat. Heere, leer ons in die afhankelijkheid van uw leven. Zij dat we gezond zijn, het zij dat we ziek zijn. Wees gij met alles wat op uw zegen wacht, bijzonder de verkondiging van het evangelie. Heere, draag, als dat evangelie uitgedragen wordt, kom er dan in mee. Laat uw geest het vergezellen met de onwederstandelijke werking, met de krachten die hij alleen bezit. Opdat het woord zijn werk mag doen, opdat het woord Satans rijk mag afbreken. En uw rijk mag bouwen. Heere, schenk ons wat we van u bidden. In de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, uw gaven worden gevraagd. Er is een extra collecte voor de ondergrondse kerk. En wij zingen uit de 85ste psalm. Het eerste en het vierde vers, psalm 85, gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoont, dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont, en dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. alles is nu volbracht. En in de overtuiging dat hij alles wat hem opgedragen was verricht heeft, heeft de Heer Jezus, zoals we dat in het Johannesevangelie lezen, met grote stem uitgeroepen: het is volbracht. En daarna heeft zijn stem nog één keer geklonken over Golgotha, toen hij in het laatste, het zevende kruiswoord, zei: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen heeft hij het hoofd gebogen en de geest gegeven. Het werk wat hij als de knecht des Heren te verrichten had, was klaar. En hij heeft er getuigenis van afgelegd. En in de wetenschap dat hij klaar was, daar had hij innerlijk ook de zekerheid van. Door het getuigenis Gods in zijn ziel heeft hij zich toen geschikt tot de dood. Ja, de Heer Jezus heeft er innerlijk zekerheid van gehad. Hij heeft het getuigenis Gods in zijn ziel gehad. Maar God getuigt niet alleen in het hart van zijn zoon dat hij een welgevallen aan hem en aan zijn offer neemt. God geeft daar ook publiekelijk getuigenis van. Dat doet hij als hij hem 3 dagen later uit de doden gaat opwekken. En als Jezus permissie krijgt om uit het graf op te staan. Maar de Vader wacht niet tot de morgen van de komende zondag met dat getuigenis aangaande de algenoegzaamheid van het offer van Christus. Niet pas voor de eerste keer als hij hem uit de doden opwekt, geeft God dat getuigenis. Terstond, op het eigen moment van het sterven van de Heere Jezus, zijn daar ook goddelijke getuigenissen. En laat de Vader, die rechter is, het weten dat de toorn gestild is, dat het recht volbracht is, dat de schuld betaald is, dat er niets meer te vereffenen valt, dat de wet tot zwijgen gebracht is. Zeker nogmaals, en dat hopen we over 2 dagen te gedenken, dat doet de Vader heel bijzonder als hij zijn zoon uit de doden opwekt en als Christus in het leven terugkeert. Maar hij doet het ook op de Goede Vrijdag. Hij doet het in de tekenen die hij verricht, tekenen die inderdaad kennelijk van hem zijn. Er is een aardbeving. Er zijn graven van gestorven heiligen die opengaan en de lichamen van de gestorven heiligen worden opgewekt. Dat is kennelijk Gods werk. Maar ook is daar dat getuigenis Gods aangaande de dood van Christus en de genoegzaamheid van die dood in het teken dat in onze tekst beschreven wordt. Het scheuren van het voorhangsel. U weet wat dat voorhangsel is. Naar Gods eigen voorschrift hing het tussen de 2 afdelingen van het heiligdom. Het voorste is het heilige, het achterste het heilige der heiligen. En dat werd gescheiden van elkaar door het 4-dubbel dikke gordijn, het voorhangsel. Het hangt daar niet omdat Mozes het bedacht heeft. Het hangt daar omdat God het daar wilde hebben. Want u weet, de Heere heeft zelf tot in de kleinste details toe alles geregeld hoe die tabernakel en later de tempel eruit zou zien. De Heere heeft bepaald hoe de afmetingen zouden zijn. De Heere heeft bepaald uit welke afdelingen het zou bestaan. De Heere heeft bepaald ook hoe het ene deel van het andere zou worden afgescheiden. En daarom, op Gods bevel, hing dat voorhangsel tussen het heilige en het heilige der heiligen. En dat voorhangsel hangt daar met een bepaald doel. En het doel is dat heel Israël zal weten dat bij dat heilige der heiligen verboden toegang is geplaatst. Want niemand mag daar komen en dat voorhangsel, dat vormt de barrière. Dat voorhangsel, dat mag namelijk niet gepasseerd worden door wie dan ook in Israël. Slechts één uitzondering is er. De hoge priester. Die mag dat voorhangsel passeren en dan nog maar één keer in het jaar. En ook nog alleen als hij offerbloed met zich meeneemt. Op de grote verzoendag. Eén keer in Israëls jaar mocht dat voorhangsel een klein stukje opzij geschoven worden. Om de hoge priester die de schaal met bloed draagt te laten passeren. Maar als hij zijn werk van bloedbesprenging in dat heilige der heiligen klaar had, dan moest hij weer terug uit dat heilige der heiligen. En dan viel dat zware, dikke gordijn weer in de indrukwekkende plooien naar beneden. En het hing er onbewegelijk en onaangetast voor de rest van het jaar. Waarom was dat zo? Omdat achter dat voorhangsel een heel bijzonder voorwerp stond. De ark der getuigenis, met op die ark de gouden plaat, het verzoendeksel. En wat was het bijzondere van deze ark? Niet dat het een kist was van goferhout gemaakt en overtrokken met goud. En niet het kostbare was het bijzondere, niet de engelenfiguren, de cherubim op dat verzoendeksel waren het bijzondere. Maar het bijzondere, het eigenlijke van deze ark was dat het Gods troon was. En die troon is een troon van heiligheid. Die troon is een troon van gerechtigheid. Die troon is een troon van gericht. En dat wordt ook afgebeeld door die cherubs op het verzoendeksel. En wat zegt de psalm, de 99ste? Dat God daar tussen de cherubs woont. Voelt u in die ene uitdrukking, daar zit de gedachte van grote genade. God woont daar, te midden van zijn volk. Op dat stukje grond, eerst ergens in de woestijn waar de tabernakel stond. Daar waar die ark neergezet was, daar wilde God wonen en tronen. Later in de tempel in Jeruzalem, daar waar die ark stond op de berg Moria. Daar wilde God wonen te midden van zijn volk. Ja, dat wel. God is geen God van verre alleen, maar God is ook een God van nabij. En God wil wonen te midden van zijn volk. Daar waar zijn volk is, wil hij zijn. En toch, omdat hij daar achter dat voorhangsel woont, hoe dicht bij zijn volk ook, er is toch geen toegang tot God. Er moet toch afstand blijven. En dat God daar woont tussen de cherubs is enerzijds de openbaring van zijn genade. Het is aan de andere kant de openbaring van zijn heiligheid. God is zo heilig, zo rechtvaardig, zo vlekkeloos en ongeschonden. Zo'n onverbiddelijke majesteit dat geen vlees bij hem wonen kan. En dat wordt duidelijk uitgebeeld door dat voorhangsel dat er op Gods bevel dus hangt. De Heere is er, maar zijn volk kan niet bij hem komen. Hij woont er, maar hij verleent geen audiëntie. Ze kunnen niet tot aan zijn troon naderen. Waarom niet? Waarom is daar die grens? Waarom hangt dat dikke gordijn daar, dat eigenlijk uit 4 lagen bestond? En waarom waren er op dat gordijn ook nog eens een keer de cherubs afgebeeld in borduurwerk? Cherubs, u weet het wel, die ook bij het paradijs, bij de ingang van het paradijs stonden toen Adam en Eva daaruit verdreven werden. En die cherubs waren daardoor God neergezet om Adam en Eva te verhinderen terug te keren in het verloren paradijs. Ze mogen hun hand niet meer uitstrekken, zegt God, om te nemen en te eten van de boom des levens. En daarom staan die cherubs daar met een zwaard, met een vlammend zwaard, om de weg naar de boom des levens te bewaken. Waarom staan daar als het ware voor dat voorhangsel de heilige engelen Gods, om de toegang tot God af te sluiten, en om elke Israëliet die brutaal zou willen binnenlopen in de troonzaal Gods te weren? Er is maar één antwoord. En God wil zijn volk dat antwoord goed leren. God wil zijn volk Israël er heel diep van doordringen dat zij een volk van zondaren zijn. Waarom kan niemand van Israël tot God naderen? Waarom verleent hij in zijn heiligdom geen audiëntie aan een Israëliet die binnen wil komen? Omdat het onze zonden zijn die scheiding maken. Dat is het punt. Dat is het grote probleem ook. En dan wil de Heer in zijn genade wel onder zijn volk wonen. Maar dan is er toch dat voorhangsel. Want er is de zonde. De mens staat schuldig bij God. Daarom kan geen mens bij God wonen die een heilig God is, een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Hoort u de sprake van dat voorhangsel? Het zegt dat het onmogelijk is voor een kind van Adam, voor een verloren sterveling, om ooit nog weer met God in verzoende betrekking te komen. Hoe dicht bij de Heere ook komt, er is geen gemeenschap met God mogelijk. En dat wordt niet anders op de grote verzoendag. Want zie daar die hoge priester binnengaan, 1 keer in het jaar met het offerbloed. En hij sprengt dat bloed wel op het verzoendeksel en voor de ark op de grond van het heilige der heiligen, maar dat bloed brengt de oplossing niet. Het wijst wel een mogelijkheid van behoud aan, maar het brengt de oplossing niet. Want die hoge priester komt weer terug en dat gordijn hangt er weer en het hangt er tot aan de volgende grote verzoendag. En niemand mag het aanraken en niemand mag het opzij schuiven. En niemand mag achter dat gordijn kijken, laat staan dat hij er binnen mag gaan. Want de schuld is niet weg, er wordt wel een weg gewezen. Maar dat bloed van die bok die geslacht is, dat stilt de toorn van God niet. Volgend jaar moet de hoge priester weer binnengaan. En het volgend jaar weer. En het volgend jaar weer. En het jaar daarop weer. En er moet iedere keer maar weer een bok geslacht worden. En er moet iedere keer maar weer verzoening gedaan worden. En nooit is er een einde aan de stroom van bloed. En nooit kan gezegd worden: de schuld uws volks hebt ge uit uw boek gedaan. En het gordijn blijft daarom hangen. En de cherubs blijven de weg versperren. Voelt u hoezeer dat voorhangsel roept om een volmaakt offer? Iedere keer, elk jaar gaat het even een stukje opzij om de hoge priester binnen te laten, maar hij komt weer terug. En het gordijn scheurt nooit. Het gordijn verdwijnt nooit. Het wijst wel de weg wat er op die grote verzoendag gebeurt. God laat het volk weten, dat is de evangelie van de grote verzoendag. Dat er een mogelijkheid is om toch tot God te naderen. Als er maar een zodanig offer gebracht wordt. Als er maar zulk bloed gesprenkeld wordt. Dat het voorhangsel niet maar eventjes wijkt, maar helemaal wijken zal. En zo roept dat voorhangsel, zolang het er hangt, om een beter offer dan dat van die bok van de grote verzoendag. Het roept om een beter bloed dan welk bloed van Israëls offerdienst ook. Het roept om het bloed van het volmaakte en onbestraffelijke lam, de Heere Jezus Christus. En als dat niet gaat vloeien. En als dat niet in het heiligdom wordt binnengedragen, dan blijft dat voorhangsel er eeuwig hangen. En dan zal er geen mens verzoening met God kunnen vinden. En daarom is dat voorhangsel, en daar willen we vanavond eerst bij stilstaan, zoals we dat tot nog toe doen. Daarom is dat voorhangsel een voortdurende prediking van het feit dat wij vloekwaardige zondaren zijn, die niet tot God kunnen komen en die niet in genade kunnen worden aangenomen, buiten het offer van Christus om. En we zullen nooit voor God kunnen bestaan en we zullen nooit in zijn gemeenschap kunnen worden hersteld, als het bloed der verzoening ook niet voor ons is gesprengd. En dan hangt er altijd dat voorhangsel. Gemeente, bent u erachter gekomen in uw leven? Dat het uw zonden zijn die scheiding maken. En dat is zo in onze onbekeerde staat, maar dat is na ontvangen genade ook menigmaal zo. Want wat kan ook een kind des Heren het weer verderven? En wat kan hij door zijn slordige, door zijn onachtzame leven, door de zonde die hij doet en door de zonde die hij toelaat en door de zonde die hij laat overblijven, wat kan hij zichzelf daardoor van de gemeenschap met de Heere beroven? En wat wordt het dan opnieuw ingeleefd? Wat de profeet zegt, wat de Heere zegt door middel van de profeet, het zijn uw zonden die scheiding maken, o Israël. O ja, het is een verootmoedigende werkelijkheid, gemeente, en dat mogen we op de Goede Vrijdagavond toch wel beleven, dat wij zondaren zijn. Het feit dat er zo'n dag nodig was als de Goede Vrijdag, dat is alleen maar omdat we zondaren zijn. Zeker, er is een evangelie van de Goede Vrijdag. Goede Vrijdag psalmen zingen, stroom van ongerechtigheden hadden overhand, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. Jawel, maar de werkelijkheid blijft daar toch staan, een stroom van ongerechtigheden. En de schuld uw volks. Het is toch de werkelijkheid, nietwaar? Als dat niet zo was, als wij geen verdorven Adamskinderen waren met schuld en ongerechtigheid, waardoor we ziek zijn, geestelijk ziek zijn, waardoor we, anders gezegd, geestelijk dood zijn in de misdaden en in de zonde. Als dat de werkelijkheid niet was, dat wij de Heere op het hoogst misdaan hadden, dat we overtreders zijn van zijn heilig gebod, dat we hem gekrenkt en onteerd en vertorend hebben. Als dat niet zo was, dan was dat hele offer van de Heere Jezus Christus niet nodig geweest. Maar die verschrikkelijke werkelijkheid dat wij boos en verdorven zijn, dat we zonde op zonde gestapeld hebben, dat we al de geboden Gods geschonden hebben. Die verschrikkelijke werkelijkheid, die mag ons zeker op een avond als deze wel tot verootmoediging brengen. met een verbroken hart en een verslagen geest te luisteren naar het antwoord op de vraag of er nog een weg is om aan de welverdiende straf te ontgaan en weer tot genade te komen. Denk aan dat voorhangsel. Het hangt er als een verschrikkelijke werkelijkheid. God en mens zijn gescheiden. En godsdienst brengt ons niet terug bij God. En alles wat we bezitten en alles wat we denken en alles wat we doen, brengt ons niet terug bij God. Zelfs het offer van de goede van de grote verzoendag brengt Israël nog niet terug bij de Heere. Er zijn zonden die moeten worden weggedaan. Er is schuld die moet worden betaald. Er is ongerechtigheid die moet worden verzoend. En dat kan alleen door een volmaakt offer. En wat gebeurt er nou op de Goede Vrijdag? Daar sterft de Heer Jezus. Als hij gezegd heeft, het is volbracht, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dan het hoofd buigt en de geest geeft en zo sterft. Dan, op dat moment, als Christus de dood ingaat omdat het onmogelijk is dat voor de zonde van zijn volk betaald zou kunnen worden buiten de dood van Christus om. Als Christus de dood ingaat, is daar in het heilige, tussen het heilige en het heilige der heilige, dat goddelijke getuigenis, dat zware, dikke kleed van boven tot beneden scheurt. En dat is Gods werk. Daar hebben de priesters de hand niet in gehad. Natuurlijk niet. Zij zullen dat voorhangsel niet scheuren. Zij zullen dat gebod van God niet overtreden. Dat spreekt van dat voorhangsel dat er blijven moet. Nee, hier is Gods vinger die dat gordijn heeft opengesplit. En van boven tot beneden. En wat betekent dat? Betekent dat, zoals sommigen gezegd hebben, dat de tempel nou in rouw gaat omdat Christus gestorven is? Betekent dat dat de Heere hier zijn afkeuring uitspreekt over de schijnvroomheid van Israël? Betekent dit dat dat gescheurde voorhangsel als het ware de aankondiging is van de algehele verwoesting van de tempel, die straks 40 jaar later komen zal als de Romeinen de stad Jeruzalem en vooral ook de tempel in puinhopen zullen veranderen? Er mogen wat van waar zijn van al deze opvattingen. Maar het eigenlijk is daar niet mee gezegd. De zaak zit veel dieper. De diepe zin van deze daad van God in het scheuren van het voorhangsel is dat God de door de zonde afgesloten toegang openmaakt. Waar eeuwen en eeuwen een verboden toegang gegolden heeft, zet God nu zelf de toegang open. Naar zijn troon. God gaat nu zelf duidelijk maken dat er wel gemeenschap met hem mogelijk is. Dat de versperring, de barrière, de hindernis die er was, de onoverkomelijke hindernis, weg kan vallen. Want nu is de schuld zijns volks werkelijk uit zijn boek gedaan. Dat blijkt wel uit het feit, gemeente, dat dat voorhangsel scheurt op het moment waarop de Heere Jezus de geest geeft. Dat was het brengen van het offer. En toen is hij met zijn bloed, zo laat de Hebreeënbrief ons zien, toen is hij met zijn bloed ingegaan in het hemelsheiligdom om daar voor Gods aangezicht te verschijnen. En toen gebeurde er iets wat nog nooit eerder gebeurd was. Telken jaren als de hoge priester met het bloed van een gaaf dier, van een rein dier, van een dier waar geen gebrek aan was, precies zoals het moest worden, zoals het was voorgeschreven en zoals het moest worden gebracht. Alle jaren als de hoge priester dat heilige der heiligen binnenging om dat bloed voor Gods aangezicht te presenteren door het voor Gods ogen op het verzoendeksel te sprenkelen, bleef dat gordijn hangen, ongescheurd, ongeschonden. En God liet het elk jaar weer aan Israël weten, dit is niet voldoende om de scheiding op te heffen en om uw schuld te verzoenen. En nu gebeurt er iets wat nog nooit eerder gebeurd is. Nu Christus niet in het aardse heiligdom dat met handen gemaakt is, maar in het betere dat is in het hemels heiligdom binnengaat. Hij heeft zijn geest immers bevolen in de handen van zijn Vader. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En nu hij van stonde aan, als hij de geest geeft, ingaat in dat hemels heiligdom. Nu neemt hij zijn volbrachte werk mee. Hij laat het zijn Vader zien. Hij presenteert zijn hartebloed. En op datzelfde moment geeft de Vader daarvan te kennen dat hij het goedkeurt en zijn vingers scheurt het voorhangsel open. En hij geeft op datzelfde moment te kennen dat inderdaad nu de schuld weg is. Dat de Vader nu een betaalmiddel gevonden heeft in het bloed van zijn eigen veelgeliefde Zoon. En dat de Vader dat aanvaardt in de plaats van zijn volk. En dan schuift God het gordijn niet een klein stukje opzij. En dan begint God niet met een scheur te trekken, zodat er hier en daar toch nog wat rafels blijven vastzitten. Nee, dan scheurt God dat gordijn van boven tot beneden. En dan laat hij het weten dat de weg volkomen open is. Want de troon van God, die een troon van recht en van gericht was en blijft, is nu door dat volbrachte werk van Christus ook geworden een troon van genade. En dat opengescheurde voorhangsel, dat heeft de schrijver van de Hebreeënbrief geïnspireerd om te zeggen, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Maar u vraagt, hoe kan dat dan? Christus sterft en dan scheurt dat gordijn dat er hangt vanwege onze zonde. Hoe kan de dood van Christus dat gordijn van onze zonde wegnemen? Gemeente, ik moet u zeggen, dat gordijn, dat voorhangsel is niet het beeld alleen van onze zonde. Dat voorhangsel, dat is ook het beeld van het vlees van Jezus. Wat? Ja, dat voorhangsel is ook het beeld, de afbeelding, de typering van het vlees, van het lichaam van de Heere Jezus Christus. Zo lazen we het immers in de Hebreeënbrief, terwijl wij dan broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus op een verse en levende weg welke hij ons ingewijd heeft. Hoe? Hoe heeft Christus ons die open toegang gegeven? Hoe heeft hij die verse en levende weg ingewijd, die weg gebaand met zijn bloed, die weg tot de troon der genade, die heeft hij ingewijd, staat er in vers 20 van Hebreeën 10, door het voorhangsel, dat is zijn vlees. Zijn vlees is het voorhangsel en zijn vlees is op Golgotha het gebroken vlees. En zijn bloed is op Golgotha het vergoten bloed. Gebroken vanwege de zonde van zijn volk. Vergoten vanwege de zonden van zijn volk. Want wat is er gebeurd? Dit offer draagt de ongerechtigheden van dat volk. God heeft ons aller ongerechtigheden op hem doen aanlopen. Petrus zegt dat hij zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. En toen is dat lichaam van Christus gebroken. Toen is dat lichaam van Christus gescheurd. En omdat het lichaam van Christus gebroken en gescheurd is, daarom kan het type van dat lichaam van Christus het voorhangsel ook scheuren. Hij heeft zichzelf in de bres gesteld. Mag ik het anders zeggen? Die cherubs die de troon, die de weg naar de boom des levens bewaakten bij het paradijs. Die cherubs die hier als het ware de wacht houden bij het heilige der heiligen en de toegang versperren. Die cherubs, die strijdengelen met hun uitgestoken zwaard, met hun vlammig zwaard. Die stonden daar toen Christus de weg tot de boom des levens wilde gaan. Toen Christus tot de troon Gods wilde doordringen. En ze versperden hem de weg. Waarom heeft de Zoon van God geen toegang tot de troon van God? Waarom heeft de Zoon van God geen toegang tot de boom des levens die in het midden van het paradijs Gods is? Omdat hij die geen zonde gehad of gedaan heeft tot zonde gemaakt is. Daarom moesten de cherubs hem ook de weg versperren. Daarom was het recht van God ook tegen hem gekeerd. Daarom was het zwaard van Gods wrekende gerechtigheid, van Gods straffende gerechtigheid, op hem gericht. En toen hij toch doorliep, toen is dat zwaard in zijn ziel gegaan. En toen heeft dat zwaard van de toorn Godse, van de grimmigheid van de Allerhoogste, zijn leven genomen. Zijn vlees gescheurd, zijn bloed vergoten. Maar daarmee is tegelijk met de schuld die op hem lag afgerekend. En daarmee is tegelijk de toegang die gesloten was geopend. En zo heeft hij die verse en levende weg ingewijd waar de Hebreeënbrief van spreekt, door zijn vlees. En dat laat God weten. Dat laat God weten aan een iegelijk in Jeruzalem. Want is daar druk op dat uur in de tempel? Golgotha zijn heel wat mensen bij elkaar om dat sterven van Jezus te aanschouwen. Maar op dit uur, drie uur 's middags, de negende uren, is het ook druk in de tempel. Het uur van het gebed, het uur van het reukoffer. Het uur waarop de priester gewoonlijk naar buiten komt om het volk te zegenen en ze dan gezegend te laten gaan. En de stad is vol met pelgrims ter gelegenheid van het paasfeest. Het is druk in de tempel. En dan laat God het weten op dat drukke uur voor priesters en voor gewone joden dat het voorhangsel gescheurd is. En er is een onlosmakelijk verband tussen wat daar in de tempel gebeurt en wat er op Golgotha gebeurt. Daar op Golgotha gaf Jezus de geest. En in de tempel scheurt God dat voorhangsel. En let u er dan nog even op dat dat heel duidelijk in de tekst weergegeven wordt, dat dit wel Gods werk geweest is. Ik zei het zo pas al, maar ik kan dat niet genoeg benadrukken, gemeente. Want waar begint die scheur? Van boven tot beneden, zo zegt de tekst. En ziet het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën. Van boven tot beneden. God deed het en hij deed het compleet. Hij deed het geheel en al. En dat is de evangelie. Stel eens dat het evangelie tot ons zou komen met de boodschap: God wil dat wel doen, het voorhangsel scheuren. Hij wil er wel mee beginnen. Maar u, mens, moet er ook wat aan doen. Verzoening, dat is wel Gods werk, maar u zult er ook uw steentje aan moeten bijdragen. Stel dat God voor 99% dat voorhangsel gescheurd had en dat er alleen nog maar hier en daar wat draden vast zaten die wij nog weg moesten knippen. Stel dat dat de boodschap was van de Goede Vrijdag. En sommige mensen denken dat dat de boodschap van de Goede Vrijdag is. Want die zijn constant bezig om zelf dat voorhangsel te scheuren. Althans, ze doen ernstige pogingen om er een scheur in aan te brengen. Of hier en daar een gaatje erin te maken waar ze misschien net doorheen kunnen komen. En zolang we nog vanuit het verbroken werkverbond leven, doen we dat. Dan zoeken we de weg terug tot God te banen door de verbetering die we in ons leven aanbrengen. En dan zoeken we tot God terug te keren en door God ook aangenomen te kunnen worden op grond van wat we zelf tot stand brengen in de weg van levensverbetering, in de weg van berouw over de zonde, in de weg van boete die we doen, in de weg van onze gebeden, in de weg van onze zuchten en van onze tranen. En wat kan een mens al niet proberen bij te dragen om Gods gunst te winnen? Schiet u er wat mee op? Is dat zware, vierdubbel dikke gordijn alles een klein beetje bewogen daardoor? Bent u al wat verder dan een jaar of 2 jaar geleden? Heeft die levensverbetering, heeft die afwenning van bepaalde gewoonten en die aanwenning van andere gewoonten u al dichter bij de Heere gebracht? Ik zeg niet dat we ons leven niet moeten verbeteren. Ik zeg niet dat we de zonde moeten doen opdat de genade des te meerder zal worden. Ik wil u niet voorhouden dat de weg van het antinomianisme dan maar de beste weg is. Oh nee. Maar ik bedoel dat er zijn die van hun levensverbetering en van hun bekering en van hun zuchten en van hun vroomheid en van hun gebeden een grond zoeken te maken. Om op die manier bij God in verzoende betrekking te komen. Maar daar krijgt u het voorhangsel nooit mee weg. Daar knipt u geen enkele draad mee door. Daar krijgt u geen enkel gaatje mee in dat dikke gordijn. Laat staan zo'n gat dat u er doorheen zou kunnen kruipen. Want alles van onze kant is tekort. Wat aanvaardt God? Hij aanvaardde het gave, reine, zuivere bloed van het volmaakte offer op de grote verzoendag niet eens. Want het voorhangsel blijft iedere keer weer hangen. Hij aanvaardt niet zelfs onze beste werken niet, want die zijn allemaal nog onvolkomen en met zonde bevlekt. En gemeente, er is er geen één die langs de weg van zijn eigen verdiensten en van de eigen werken en van de eigen vroomheid één streepje dichter bij de troon van God kan komen en op grond van wat hij zelf presteert iets te verdienen van de gunst van God. Je blijft, oh leer dat nou, aanvaard dat nu, hoe pijnlijk het ook is. Zeg nu niet wat de Joden zeiden, deze rede is hard, wie kan haar horen. Maar aanvaard het als het goddelijk woord over ons leven, hoe vroom we ons ook voordoen. En hoe ijverig en hoe ernstig we ook zijn, aanvaard nu dat God van ons zegt dat we gans verdorven zijn. En dat er geen goed in ons woont. En dat hij van ons en uit ons verdorven bestaan niets kan aannemen. En wat er uit de vernieuwde mens voortkomt, dat is ook nog zo besmet met zonde en onvolmaakt, dat het voor God ook nog niet kan gelden als betaalmiddel. En als En als we dat presenteren, dan kan de Heer het gordijn dat scheiding maakt daarom niet wegnemen. Oh, en er zijn er zoveel die hierop vastzitten. En die hierdoor de rijkdom van het evangelie niet verstaan. En die nooit nog ooit gezien hebben de ware betekenis van het evangelie van de dood van Christus. De zoendood, de betaaldood, waardoor hij alles heeft volbracht. Een mens kan op zoveel manieren door Satan misleid worden, om langs toch een andere weg vrede bij God te vinden. Er zijn er die er vrede mee hebben ook, althans ja, die denken dat ze vrede hebben. Die denken dat ze behouden zijn alleen al omdat ze uiterlijke verbondsvoorrechten hebben. Er zijn er ook die denken dat ze omdat ze dit doen en dat doen in hun leven, dat zijn dan toch inderdaad ook wel respectabele dingen en dat zijn toch wel goede dingen, dat ze daarom bij de Heere wel een streepje voor hebben. En er zijn er die denken, God zal me, oh ze zeggen het niet, nee, maar ze denken het in hun hart heimelijk wel, dat de Heere hun boete en hun ernst toch wel niet over het hoofd zal zien. Komt u er nou echt wat verder mee? Wat is de weg? Wat is de weg? De enige weg om waarlijk tevreden met God te leren kennen en het geheim van die 85ste psalm, van die Goede Vrijdag psalm te verstaan. Het geheim van dat de schuld uw volks uit uw boek gedaan is, ook ziet gij geen van hun zonde aan. Dat is om van die tempel terug te keren naar Golgotha. Laat dat voorhangsel daar dan nog maar even hangen. Want u krijgt het niet weg. U kunt het proberen van links en van rechts. U kunt hier torn proberen te maken. U kunt daar een scheur proberen te brengen. U kunt met de schaar van weet ik wat meer komen. Maar het lukt u niet. Laat het daar nou maar hangen. Want God heeft het er neergehangen. En hij alleen kan het wegnemen ook. En de enige weg om het geheim te leren kennen is daar staan waar die hoofdman stond. Die aanschouwden het en die zei het omdat dat sterven van Christus en dat stervenswoord van Christus een echo in zijn ziel kreeg. Waarlijk, deze mens was Gods zoon. Het geheim leer je verstaan als je op die gekruisigde Christus leert zien met ogen zoals de moordenaar op hem zag. Hij toch, wij toch rechtvaardig, wij ontvangen strafwaardig hetgeen we verdiend hebben. Wij blijven buiten. Wij zijn van God verstoten. We hebben het verdiend, de zonde maakt scheiding. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Heere, gedenk mijner, als ge in uw koninkrijk zult gekomen zijn. De enige weg om het geheim te leren kennen is nou alles is opgeven en alles is kwijtraken. En al dat gepeuter en dat getop met dat voorhangsel is opgeven. En voor God willen weten dat we gans verdorven en ellendig zijn. En dat er geen hoop meer is. En dat er geen verwachting van ons uit is. En het voor de Heere eerlijk belijden, Heere, ik ben een ellendige. Ik ben gans verloren, maar gans hulpeloos kom ik tot u gevlogen. En dan zegt de psalm, zulken zult u den redder zijn. Zonen Davids, ontferm u mijner. En om dan te horen hoe hij aan het kruis zijn leven geeft. Hoe hij aan het kruis zijn hartebloed stort. Hoe hij die verse en levende weg door zijn vlees opent. En kijk dan eens terug waar dat voorhangsel gebleven is. Het is weg. Want God liet het verdwijnen. Zijn vinger scheurde het van boven tot beneden. En er zit geen draad meer vast. Het is alles betaald. Alles verzoend. Maar dan kan zelfs de grootste der zondaren zalig worden, zegt u. Ja, zeker, dat kan ook. dan kan zelfs de hardste van de harden en de onbekeerlijkste van de onbekeerden en de meest ongelovige van de ongelovigen nog behouden worden. Ja, dan kan die moordenaar nog zalig worden. Dan kan die hoofdman die meegedaan heeft aan het pijnigen en folteren van Jezus nog zalig worden. Dan kunnen ze zelfs uit de scharen van de priesters nog zalig worden, die geroepen hebben om zijn dood en die gezocht hebben naar een argument om zijn doodvonnis mee te bekrachtigen. Nu het niet is desgene die wil, nog desgene die loopt, maar des ontfermenden Gods. Nu is de weg open voor een Saulus van Tarsen die er aanvankelijk een welbehagen had in had dat Stefanus gedood werd. En die allen die van die weg waren zocht om te brengen. Nu kan zelfs zo een nog vrije toegang krijgen tot God. Dat betekent, gemeente, dat we alleen door dit evangelie van het gescheurde voorhangsel hoop kunnen krijgen. En wanneer delen we die vrucht ervan? Ik denk weer even aan wat er in de Hebreeënbrief staat, nietwaar? Want dat is een aanvullend commentaar op het lijdensevangelie van Matthäus. Terwijl wij dan, en zo lees ik het nog een keer, terwijl wij dan broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, op een verse en levende weg welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel dat is door zijn vlees. En terwijl wij hebben een grote priester over het huis God, zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten en het lichaam gewassen zijnde met rein water. Dat is dus, ik vat het even samen, ik neem dit ene aspect eruit, dat is dus gelovig. Zo moest het toch ook toen ze gebeten waren door de slangen in de woestijn. Het gif in de aderen, de dood in hun lichaam. Ze waren er dichtbij, bij het einde van hun leven. En ze voelden het, toen de koorts in hun lichaam woelde. En toen de dood al dichterbij kwam. Toen de lichaamskrachten afnamen. Toen het oog bijna brak. En in dat besef horen ze zeggen, er staat een koperen slang opgericht. En de belofte is, een ieder die op die slang ziet, zal leven. En ze moesten dat woord geloven, dacht u niet? Als ze het niet geloofden, dan bleven ze in hun tent en dan stierven ze. Maar als ze het geloofden en als ze zichzelf niet meer naar buiten konden slepen, dan vroegen ze, dan smeekten ze hun tentgenoten om hen buiten te brengen en op een plekje neer te leggen waar hun brekend oog die koperen slang kon aanschouwen, gelovende wat God omtrent dat ding liet zeggen. Die in de koperen slang gelooft, of die zich ziet op die slang die God heeft laten verhogen, die zal niet sterven, maar leven. En zo heeft God het ook bedoeld met de Heere Jezus Christus. Zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden. Verhoogd aan het kruis, zodat we hem kunnen zien. En dan zien met ogen des geloofs. En wie in de gekruisigde Christus gelooft, die zal niet sterven, die zal niet verderven, die zal niet verloren gaan, maar het eeuwige leven hebben. Zo toegaan. Toegaan tot die troon der genade. O, God heeft, en dat zegt Golgotha ook, God heeft geen lust in de dood van de goddeloze. Als God lust gehad had in de dood van de goddeloze, dan waren Joden en Romeinen en alle die Christus hoonden en bespotten en pijnigden in dat verschrikkelijke oordeel Gods verzwolgen. Maar God spaart ze. En zijn zoon sterft. En de weg tot God wordt ontsloten. En zelfs die kruiseling, die lasteraar, die spotter. En zelfs die Romeinse hoofdman, die wreedaard. En zelfs een Saulus, blazende dreiging en moord. En zoveel anderen. Ze leren het geheim van het zien op die gekruisigde Christus. En dan Gods belofte gaat in vervulling. Ze zullen niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En dat is de enige weg om het geheim te leren verstaan. Ik zei u, u kunt het zelf niet, u bereikt het zelf niet. Maar de Goede Vrijdag verkondigt het ons. Christus heeft het alles volbracht. Wat er bij God te doen is, is in orde. Wat er bij God te doen is, is allemaal in orde gemaakt. De schuld is weg, de wet heeft zijn recht verkregen. God heeft genoegdoening ontvangen. Wat er bij God te doen was, voor en namens een schuldig verloren kind van Adam, is geschied. En waar het nu alles op wacht, is op dat geloof. En dat geloof is een gave Gods. En dat geloof wordt door de Heilige Geest gewerkt. Maar de Heilige Geest is net zo gewillig om het vandaag te werken, als dat hij op de dag van het sterven van Christus gewillig was om het in die moordenaar van aan het kruis te werken. En in die hoofdman. En na de dag van Christus sterven in Saulus van Tarse en in zoveel anderen. O, laat dat evangelie dat Christus de weg ontsloten heeft en dat de Vader verklaard heeft dat hij genoegdoening heeft ontvangen. Laat dat evangelie u toch vrijmoedigheid geven om uit de verslagenheid van uw ziel en uit het besef van uw nood en ellende op te zien tot hem. Leg die schaar maar weg en kom maar niet met uw eigen gereedschap. Het enige is echt. Ogen des geloofs, o God, geven ze u. Opdat u zoals die stervende Israëliet op de koperen slang zag, mag zien. Op die gezegende Heere Jezus Christus die het alles volbracht heeft. En om zo gelovende op hem, aan hem ook genoeg te hebben. Genoeg te hebben in leven en in sterven. Of ziet u het belang van die zaligmaker nog niet? Dan komt het omdat u dat voorhangsel nog nooit heeft zien hangen. Dan komt het omdat u van uw zonde en van uw ellende nog nooit iets verstaan hebt. Weet u dat dit evangelie een keer terugkomt? Zo grote zaligheid. Dat ontkent u toch niet? Dat is toch een grote zaligheid, dat Christus uit grondeloze zondaarsliefde de dood wilde ingaan om zondaren te verlossen. Dat is toch een onbegrijpelijke zaak, dat er de Zoon van God vooruit de hemel kwam om die bittere weg van lijden te gaan tot in de dood toe. Kunt u toch niet verklaren? Hij zegt er zelf van, nauwelijks zal iemand bestaan om voor zijn vrienden te sterven, maar hij geeft zijn leven voor vijanden. Kunt u het verklaren? Dat is toch een grote zaligheid, dat wat de mens niet kon, zichzelf tot God terugbrengen, zijn schuld wegnemen, dat de Heere Jezus dat heeft willen doen en volkomen heeft willen doen. Nu dan, als dat een grote zaligheid is en als u er geen acht op slaat, wat... Wat dan? Welke verontschuldiging denkt u straks te kunnen bijbrengen om te verklaren, om te verdedigen dat u toch uw eigen weg bent blijven bewandelen? Waarmee denkt u God te kunnen overtuigen dat het beter was om zijn zoon niet nodig te hebben? Dan zal het Sodom en Gomorra verdraaglijker zijn in die dag dan degene die er zo dichtbij geweest zijn dat de Heer Jezus in de prediking van het evangelie zelf op de poort van hun hart klopte en zei, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. En als je onder dat evangelie verloren gaat, gemeente, weet dan, dan is er straks voor eeuwig een gordijn zo dik tussen God en uw ziel, dat u nooit meer enige vertroosting Gods zult kunnen ontvangen. Waarom zou u toch omkomen? Waarom zou u toch verloren gaan? Bekeert u. Waarom zou ge sterven? Nog is het heden der genade. En nog kunt u terecht bij de Heer Jezus. Met uw schuld, ja, met uw schuld. Met uw beschuldigend geweten, met dat geweten dat u beschuldigt. Met de hardheid van uw hart, met de hardheid van uw hart. Met al uw weerbarstigheid en uw dwarsheid, ook daarmee. U kunt bij hem terecht. En die tot mij komt, zegt hij, zal ik geenszins uitwerpen. Wat u nodig hebt, zie toch eens een keer dat voorhangsel er hangt. Bid God dan om ogen, opdat u uw nood en ellendigheid zult beseffen. En dat er plaats mag komen voor die gezegende zaligmaker, die uit vrije zondaarsliefde zichzelf geofferd heeft op het altaar aan dat kruis. Let er toch op, hoe hij als de gekruisigde zijn armen uitbreidt om te nodigen. Een wederstrevend volk. En volk des Heren, als je er nou van wat mag zien, van dat volkomen werk van Christus, en als je er nou iets van proeven en smaken mag, dat de Heere het allemaal in orde gemaakt heeft, en dat die dierbare borg daarom ook uw liefde en uw genegenheid voor nu en voor altijd eeuwig waardig is, dan komt u er ook achter dat er hier toch nog zo vaak weer een voorhangsel hangt, nietwaar? En dat de weg versperd is. We moeten het dan maar weer bij onszelf zoeken, de oorzaak. Want we hangen dat gordijn zo vaak weer op. Door onze zonde. En door onze slordigheid. En door dat inwonende verderf en door die oude mens die maar niet dood wil. Die altijd wil opspelen. Die altijd de toon weer aan wil geven. Heb je er last van? Ik, ellendig mens. Wie zal me verlossen van het lichaam deze doods? Wie haalt eens en voor altijd dat voorhangsel weg, zodat er nooit meer scheiding is tussen God en mijn ziel? Dat komt ook. Dat komt ook. En daar zorgt diezelfde borg voor. Want eens zullen al de scheidingmakende gordijnen verdwijnen. Het laatste Bijbelboek zegt het. Ze zullen zijn aangezicht zien. Zijn aangezicht zien. En zo zullen we altijd met de Heere zijn. Dat is dan de volkomen vrucht van het sterven van Christus. Niet alleen dat we hier bij tijden eens ondervinden mogen. God ziet in gunst op me neer. De Heere denkt aan me in ontferming en in barmhartigheid. Zodat de ziel zich verlustigen mag in de Heere. Zodat het hart vreugde mag hebben in de Heere. Zodat er hoop mag zijn en verwachting. Maar dat verdwijnt soms weer. En er wordt weer aangevochten. En er wordt weer zo, komt weer zoveel op af. En het leven blijft een worsteling en een strijd. Maar het werk van Christus draagt straks volkomen vrucht. Als alles wat scheiding maakt verdwijnt. Als de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde zelf, voor altijd zal zijn teniet gedaan. En ze zullen zijn aangezicht zien. Amen. We zingen Psalm 118, het tiende vers. Heere, we mogen nogmaals uw heilig aangezicht zoeken. U deed het ons vanavond weer horen, Heere, wat gij, Heere Jezus Christus, verworven hebt. En wat de vruchten, wat de gevolgen van uw dood en bloedstorting zijn geweest. Het voorhangsel kon wegvallen. De toegang is ontsloten. Heere, wat een wonder. Wat een genadewonder. En u staat het er zo eenvoudig. Als een nodiging, als een aansporing. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan. Heere, mag dat woord in veler harten zinken. En mogen velen die weggaan, Heere, met hun zonden, met hun ellende, om zich zo tot u ter genezing te wenden. Ach, dan zult u ze niet beschamen. Dat hebt u nog nooit gedaan, u zult het nog niet doen. Maar het probleem is, Heere, dat we het vaak langs de weg van onszelf willen proberen. Breng ons daarvan af. Welke manier we ook hebben bedacht of welke weg we ook denken te moeten gaan. Heere, u hebt het ons in uw woord voorgehouden. Alzo moest de zoon des mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk die in hem gelooft. Niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Mag dat geheim geleerd worden. Heere, geef door uw heilige geest dat er velen mogen komen tot dat plaatsje, tot dat punt waar ze de ogen mogen richten op hem en mogen ontdekken, mogen verstaan, mogen beleven dat in hem de toegang open is. Heere, leg gij zelf door uw heilige geest deze dingen in ons hart en wilt u dit woord ook gebruiken om mensen die er nog niets van begrijpen, die er totaal blind voor zijn, er kennis, er inzicht in te schenken. Uw geest is toch de machtige, de onwederstandelijke. Heere, wilt gij dan door uw geest doen wat u op de dag van Christus sterven deed, bij een moordenaar, bij een hoofdman. Christus wil, doe het tot roem van uw genade en tot heerlijke verheerlijking van uw deugden. Doe het tot uitbreiding van uw koninkrijk. Heere, hoor ons. Om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 69e psalm. Het laatste vers. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.